Goedemorgen gemeente. De kerkraad heet u, jou, de gasten, de luisteraars in de kerk, telefoon of internet. Hartelijk welkom in deze dienst op Tweede Paasdag. Voorganger is onze eigen predikant, dominee Floor. Aantal korte aandachtspunten. De gebedskring zal worden gehouden woensdag 24 april. Om 8:00 in deze kerk. Hartelijk welkom. Samen aan tafel voor de maaltijd op vrijdag 3 mei. De inschrijving kan tot dinsdag 30 april. Doopzitting morgenavond om 8:00. Doopzitting wordt gehouden in verband met de doopdienst op 5 mei. Beide ouders worden verwacht en graag het trouwboekje meenemen. Op DV maandagavond 6 mei wordt het dataoverleg gehouden voor het komend seizoen. Collecten in deze dienst. Er zijn 3 collectes. De eerste 2 collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de kosten van de kerktelefoon binnen onze eigen weekgemeente. De tweede collecte is voor pastorale catechese. De uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. Als voorzang zingen we nu uit Weerklank 172, de versen 1, 2 en 3. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe. Thank you.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie tot generatie, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij zetten samen ook deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 143 en daarvan het 6e en het 10e vers. Ik hef mijn handen naar de hoge, mijn ziel is voor uw alziende ogen, gelijk een dor en dorstig land. En ook het 10e vers: leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Psalm 143, vers 6 en 10. Gemeente, wij willen ook deze morgen belijdenis doen van ons geloof met de 12 artikelen. En daarna zingen wij van Psalm 138 en daarvan het 4e vers. Als ik, omringd door tegenspoed, bezwijken moet, schenkt gij mij leven. En wat er verder volgt van Psalm 138 en daarvan het 4e vers. En ieder spreekt nu met mij in zijn hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. En ik geloof in de vergeving van de zonden, de wederopstanding des vleeses, dat is van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Zullen we ook samen bidden om de opening van het woord en ook om de verlichting met zijn Heilige Geest. Laat ons bidden. Heere, eeuwige en getrouwe God, schepper van hemel en van aarde. Wij komen ook op deze tweede paasdag samen ook in het gebed tot u om u dank te zeggen. Dat we nog ook de mogelijkheid hebben om met elkaar een ogenblik stil te staan. Om te luisteren naar uw woord. Naar die machtige boodschap, Heere, van het Paasevangelie. Wat hebt u ons daar ook niet in rijk gezegend. Christus die gekomen is en de macht van de dood heeft overwonnen. En Heere, daar kunnen we niet genoeg over nadenken. En daarom bidden we, geef dat we door uw geest ook, Heere, geleid zullen worden. En daar ook bij voor u bij stil zullen staan. Maar dat niet alleen, dat we er ook uit leren leven. Want dat hebben we juist nodig, ook Heere, in de tijden waarin we staan en waarin we leven. En nu is dat in alle tijden zo geweest, Heere, dat daar de strijd wordt gevoerd. De strijd, Heere, tussen de macht van de vorst der duisternis. En u, Heere, die alle dingen alreeds hebt overwonnen, maar hij gaat nog rond als een briesende leeuw. Probeert nog mensen, Heere, van u te vervreemden. Is nog volop bezig om ook aanslagen uit te richten. Opdat het zal lijken dat de dood heeft overwonnen, maar niets is minder waar. U, Heer Jezus Christus, heeft de dood overwonnen. En u zij dan ook de victorie en de glorie toegebeden. Want u hebt alle dingen volmaakt, Heere. En dan mogen we uitzien naar de toekomst die wacht. Om altijd met u te zijn. Met u, Heere, niet alleen persoonlijk, maar ook met allen die ons lief en dierbaar zijn. Met onze kinderen, met onze kleinkinderen. Ja, Heere, dat ze allemaal ook, Heere, bij u thuis mogen komen in de hemelse heerlijkheid. En u hebt geen lust in onze dood, maar juist hierin, dat we ons zouden bekeren en leven. En Heere, daar mogen we toch steeds om bidden en om vragen, dat zo ook harten veranderd en vernieuwd worden. En dat uw koninkrijk ook vandaag, Heere, weer mag worden uitgebreid. En daarom bidden we of u ons helpen wilt, ook Heere, in de verkondiging. Altijd maar weer opnieuw zijn we afhankelijk van de leiding en werking van uw geest. Laat uw woord ook opengaan. Het is een vertrouwd woord, Heere, maar ook altijd een woord wat ons kan bemoedigen, wat ons kan vertroosten, wat ons richting kan geven en houvast kan bieden. En laat dat ook, Heere, worden ervaren. En geef dat zo, door de opening van uw woord, wij worden aangesproken en gaan beseffen hoe machtig en krachtig dat woord ook is en blijft. Zo leggen we ook deze dienst in uw handen. Wees met een ieder die niet aanwezig kon zijn, om welke reden dan ook, Heere. U wilt u ze zegenen op de plaats waar ze zich bevinden. Gedenk vooral ook de ouderen onder ons die met ons verbonden zijn, ook door de kerktelefoon of via het internet. Zegenen op de plaats waar ze zich bevinden. En Heere, zo bidden we dit alles, niet omdat wij dat verdienen. Want u kent ons hart, u kent ons leven. Maar u weet ook, Heere, of daar een hart is dat brandt van verlangen. Een hart, Heere, dat ook u kent en dat u dienen wil met al onze krachten. Hoewel we soms ook, Heere, soms zwak kunnen zijn. Maar wil ons dan altijd maar weer oprichten door de werking van uw geest. En ons ook leiden in alle dingen. Schenk ons zo een gezegende dienst tot eer en glorie van uw naam. Wij bidden het u uit genade. Amen. Gemeente, wij openen samen het woord van God. En ik lees een paar schriftgedeeltes. Het eerste is uit Jesaja, het oude boek Jesaja, hoofdstuk 25. Heb ik wat nodig, ook bij de uitleg van de tekst. Jesaja 25, de versen 6 tot en met 9. Daar schrijft de profeet: de Heere van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten. Een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg, met gezuiverde gerijpte wijnen. En hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd verslinden, en de Heere, Heere zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van zijn volk wegnemen van heel de aarde, want de Heere heeft gesproken. En op die dag zal men zeggen: zie, dit is onze God. We hebben hem verwacht en hij zal ons verlossen. Dit is de Heere. Wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn heil. En het tweede is ook uit het profetenboek, uit Hosea. Hosea 13 vanaf vers 12. Het is eigenlijk een oordeelsprofetie over de ongerechtigheid van de stam Efraïm. En daar lezen we als het volgende: de ongerechtigheid van Efraïm is gebundeld, zijn zonde is opgeborgen. Barensweeën zullen hem overkomen. Hij is een kind zonder verstand. Als het zijn tijd is, vertoont hij zich niet, wanneer de schoot zich voor kinderen ontsluit. Ik zal hen verlossen uit de macht van het graf. Ik zal hen vrijkopen uit de dood. Dood, waar zijn uw pestziekten? Graf, waar is uw verderf? Berouw verbergt zich voor mijn ogen. Ook al draagt hij zelf tussen broeders vrucht, de oostenwind zal komen, de adem van de Heere die opsteekt uit de woestijn, zijn bron zal uitdrogen en zijn wel, dat is een soort bron, droog vallen. Die zal de schat plunderen van al zijn kostbare voorwerpen. En dan ons teksthoofdstuk. En dan ziet u ook hoe Paulus altijd ook met de Bijbel, met het woord van God ook bezig is als hij een brief schrijft aan de gemeente van Korinthe. Dus het bezig zijn met heel de schriften, dat gaat je ook verrijken en daar gaat de geest zijn werk mee doen. En dat lezen wij nu ook een beetje in 1 Korinthe 15 vanaf vers 50. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar we zullen alle veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bezuin. Immers, de bezuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Zover de lezing uit het woord van God. De tekst voor deze morgen, ik hoop het ook hier en daar wat meditatief te doen, maar ik vind het toch een hele bijzondere tekst. Vers 54b en 55, 56 en 57. Daar schrijft Paulus, hetgeen geschreven is, hè, dus dan verwijst hij ook naar die schriftgedeeltes die ik zojuist gelezen heb. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de zonde is, van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Tot zover de lezing uit het woord van God. Thema zou kunnen luiden, hem zij de victorie, hem zij de overwinning. Voordat we daar samen over nadenken, krijgt u gelegenheid om uw liefdegave te schenken in de dienst der offeranden. En zingen we aan de verkondiging vooraf uit Psalm 6, de versen 2, 3 en 4. Psalm 6, de versen 2, 3 en 4. Gemeente, jongens en meisjes. Ja, daar moest ik toch nog wel weer eens een keer over nadenken. Het kwam ineens weer in mijn gedachten. Ja, misschien was dat ook wel eens een keer goed om het ook aan jullie te vertellen. Ik was een jongen van een jaar of, ja, wat zal het geweest zijn? 8, 9. En ik zie zelf nog dat ik op het schoolplein in Westbroek, waar ik geboren ben, ja, daar liep. En dan werd ik op een dag uitgescholden. Nou, dat vond ik natuurlijk helemaal niet leuk. Dat kun je misschien helemaal niet voorstellen, dat ik ook uitgescholden werd. En ik werd boos. Ik werd echt boos. En wat heb ik toen gedaan? Ja, het kwam zomaar op. Maar ik dacht, de jongen die me nou aan het uitschelden is, die is jonger dan mij. En ik zal wel veel sterker zijn dan hem. En ik ging naar hem toe en ik ging vechten met hem. Ik kan me voorstellen dat je dat nou helemaal niet meer kan voorstellen. En zeker niet als het je opa is, hè. Maar het is inderdaad, ik ging hard vechten. En ik dacht dat ik het wel zou winnen. Maar ik moet je teleurstellen. Die jongen was dan mij, een klas lager zat en mij uitschold. Die bleek sterker te zijn dan ik. En ik ben het nooit vergeten, want ik heb het verloren. Ik had niet gewonnen. Nou, misschien herken jij dat ook wel. Niet als je eens een keertje gevochten hebt. Maar misschien ook wel met een spelletje. Dan wil je winnen. En als je niet wint, dan kun je boos worden. En dan zeg je misschien dat een ander niet eerlijk is geweest. Of noem maar op. Nou, dat is toch wel iets wat je verschrikkelijk erg vindt. Nou, winnen, dat willen we. En nou vandaag hebben wij een tekst voor ons, gemeente, waarin het gaat over winnen. Over winnen. Want Paulus spreekt erover dat hij gewonnen heeft. En wat heeft hij gewonnen? Ja, hij heeft niet gewonnen, maar zijn heiland heeft gewonnen. En wat heeft hij overwonnen? De dood. Hebt u het meegelezen? Het is dat Paulus in dit gedeelte, zo aan het eind van de brief die hij schrijft aan Korinthe, dat woord overwinnen naar voren laat komen. Alsof hij zeggen wil, ik heb overwonnen. Wij hebben overwonnen. In onze tekst staat het, de dood is verslonden tot overwinning. En dan in de volgende tekst, dood, waar is uw prikkel, graf, waar is uw overwinning? En dan vervolgens ook, maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Nou, dan voel je eigenlijk wel, Paulus krijgt er niet genoeg van om te zeggen, we hebben gewonnen. We hebben gewonnen. Het is overwonnen. Maar het gaat wel niet om een spelletje, maar het gaat om iets ontzettend belangrijks. Het gaat ook over verschrikkelijke dingen. En u hebt het misschien ook wel gezien. Het is misschien langsgekomen bij u. En er is ook gisteren wel aan gerefereerd. Die verschrikkelijke aanslagen. Ook in Sri Lanka. Meer dan 290 doden zijn er op dit moment al geteld. Mensen die naar de kerk gingen. Nou, dan zou je toch zeggen, de dood heeft gewonnen. Moet je eens kijken wat er allemaal gebeurt. En dat is dan nog maar één van de verschrikkelijke dingen. Staat misschien ver van ons af. Maar stel je voor dat het hier in Rotterdam gebeurd was. In de Laurenskerk bijvoorbeeld. Of dat het in een kerk in Nederland gebeurd zou zijn. Hoe verschrikkelijk moet je dan nog Pasen vieren? Moet je dan nog zeggen, de dood is overwonnen? Nee, dan moet je zeggen, de dood heeft gewonnen. Of althans, daar lijkt het op. Maar mensen in hun ervaring kunnen het soms ook wel eens meemaken. Als je iemand ook in je omgeving moet missen, dan denk je, het lijkt wel alsof de dood gewonnen heeft. Hoe moet ik verder gaan, ook in mijn leven? En dan, gemeente, dan is de kracht ook van de boodschap van deze morgen. Dat we juist ook als gemeente mogen weten en dat God het ons ook voor wil houden. De dood is overwonnen. Ondanks alles wat er gebeurt. Ondanks alles wat je ziet. Ondanks dat er misschien één en al ellende is. Maar Paulus, die leeft vanuit deze boodschap. Omdat u en jij ook uit die boodschap leren leven. Dat wij een wetenschap hebben. Dat er iets gebeurd is met Pasen. Waar ons verstand bij stilstaat. Maar dat de dood is overwonnen. Ja, hoe komt Paulus met deze boodschap? Nou, natuurlijk ook niet zomaar. Hij schrijft een brief aan de gemeente van Korinthe. En nou ga ik dat niet allemaal uitleggen, maar ja, als je zo'n preek voorbereidt, dan lees je toch zo'n hele brief weer even door. En dan denk je, oh, wat mooi is dat. Of dan denk je, ah, ja, daar zou ik ook wel over willen preken. Of, oh ja, dat ook. Maar het begint al zo op een bijzondere manier. Hij spreekt de gemeente van Korinthe aan. Jullie zijn heiligen. Hij legt alle nadruk op. Jullie zijn geroepen heiligen. Ik heb jullie geroepen. Tot wat? Nou, dat schrijft hij ook. Tot Jezus. Zoals u en wij ook geroepen worden elke zondag opnieuw ook tot Jezus. Kom. Zie, volg mij, dien mij, eer mij. En dan kan er zomaar wat gebeuren in je leven. Hebben we gisteren toch ook even bij stilgestaan, ook bij jonge mensen? Of dat God ingegrepen heeft in je leven? Dat er een wonder is gebeurd? En dan zeg je, ja, je wordt aangesproken als heilige. Ja, dat voel je misschien ook helemaal niet. Maar toch is het zo. Als er iets gebeurd is in je leven, heb je een bijzondere plek bij God. Heb je een bijzondere plaats bij de Heer Jezus gekregen. En dat schrijft Paulus ook. Jullie zijn geroepen heiligen. En dan denk je, nou, dan heeft hij misschien wel mooie dingen te schrijven aan de gemeente van Korinthe. En als je dan verder gaat lezen, dan denk je, jongens, hoe kan hij ze eigenlijk nog heiligen noemen? Hoe kan hij ze nog geroepen heiligen noemen? En dat ze bij Jezus horen. Want als je nou gaat kijken naar de gemeente van Korinthe, dan denk je, jongens, dan zou er toch een brief moeten komen waar de zweep er overheen gaat. Van dit doen jullie niet goed en dat doen jullie niet goed en dat klopt niet en dat deugt niet. En jullie kunnen misschien wel eens trouwer zijn, naar de kerk gaan en jullie moeten eens wat meer liefde betonen aan elkaar en jullie moeten eens dat. Maar die toon die komt helemaal niet naar voren. Hij gaat wel een heleboel dingen opnoemen. Hij zei, ja, ik hoor dat er wel eens verdeeldheid is onder de gemeenteleden. Dat past toch eigenlijk niet? En ik hoor ook over niet zo'n best gedrag, immoreel gedrag, zedeloosheid. Jullie zijn misschien allemaal bezig met dingen die helemaal niet passen. En dat klopt gewoon niet. Ik hoor ook wel van onderlinge ruzies en zo. En ik hoor ook van gebrokenheid in huwelijken. En ook in relaties onderling. Jullie slepen elkaar ook allemaal voor de rechter. Er zijn nogal wat conflicten allemaal. En rond het avondmaal is het ook niet allemaal even pluis. Want ja, ieder doet maar eigenlijk ook dat hij zijn eigen brood meeneemt. En kijkt niet om naar een ander en zo. En over de plaats van de vrouw, nou ja, daar valt ook nog wel het een en ander over te zeggen. Dat zijn allemaal dingen die in die brief passeren. En dan zou je eigenlijk denken, nou, dan gaat de zweep erover. Maar als hij al deze dingen heeft aangestipt, en daar zijn dingen bij waarvan ik zeg, nou, dat zal ook misschien vandaag wel ook tegen ons gezegd kunnen worden. Je zegt dan, nou, ik ben ontzettend dankbaar dat u er ook bent op deze tweede paasdag, toch nog even met elkaar met Pasen bezig te zijn. Dat is ook, kan gewoon goed zijn. Maar je denkt ook wel eens in de zondagse erediensten, ja, trouw. En de ene vindt dit soms van de gemeente, en de andere vindt dat soms van de gemeente. En ga maar door, en dit moet het worden, en dat moet het zijn. Al die dingen meer. Dus u ziet, het is iets ook van alle tijden. Maar hoe leven wij, hè? En dan zie ik dat bij hoofdstuk 12, dan zie je ineens dat Paulus begint te praten over de geest. En dan gaat hij praten over de gaven van de geest. Zeg, ja, de ene heeft die talent en de andere heeft die gaven. En als jullie nou samen met elkaar ook bezig zijn met het opbouwen van de gemeente. Kijk, dan zit hij bezig met opbouwen. Niet de onderlinge verschillen en de verdeeldheid even te verdiepen. Of aan te scherpen. Of te polariseren. Nee, Paulus is ook een geheiligde. Maar is misschien ook wel een gevorderde geheiligde. Die ook weet van, ik heb de geest van God nodig. En nu gaan we alweer naar Pinksteren. En dan gaan we praten over de geest. Maar ik doe het nu ook even. De geest van Pinksteren. Dat is de geest van Jezus. Dat is de geest van een diepe liefde. Die mensen binden wil en trekken wil, met koorden van liefde, zeggen we dan ook wel eens. En als die dan zegt, ja, dan heb ik het gehad over al die gaven. Maar als er nou één gave is waar je met elkaar mee bezig moet zijn, dan is dat wel 1 Korinthe 13, hè? Al had ik een tong, al klinkt het allemaal als een luid metaal, had ik niets. Maar de liefde, als die er is, dan kan er veel. Dan kun je ook veel van elkaar verdragen. Geloof, hoop en liefde. Doch de meeste van deze, dat is de liefde. En dan komt het tot een climax bij Paulus. En dan gaat hij zeggen, ja, en dat is nu de betekenis van de opstanding van Jezus Christus. Want die zorgt ervoor dat gerealiseerd, dat verwerkelijkt wordt. En dan gaat hij spreken over de opstanding. Ja, ja, zegt hij, er zijn sommigen onder u die beweren dat er geen opstanding is. Maar dat is wel verschrikkelijk. Dat zou betekenen dat mijn oma die in het geloof gestorven is, dat die er niet meer zal zijn en dat er niks meer is. Dat mijn opa die misschien zingend is heen gegaan, ik zal even zingen van Gods goede tierenheid, dat dat ook niet waar is. Dat er helemaal niks meer zal zijn. En dan hou ik alleen nog dit leven over. En wat is dan de zin van dit leven nog? Nou ja, gezelligheid met elkaar. Maar ja, als je dan iets kwijt bent, als je niks meer hebt. Nee, zegt Paulus, dan ben ik de ellendigste van alle mensen. Maar nu ik weet dat Jezus is opgewekt, dat Jezus is opgestaan, Nu ik dat weet, dat geeft mij energie. Dat geeft mij kracht. Dat doet mij opstaan, ook al zie ik een meest hopeloze situatie voor me. Maar ik geloof, ik vertrouw dat de kracht van die opstanding aanwezig is. En moet ik niet letten op lege banken, lege stoelen. Moet ik letten op hem die zorgt. En dat we weten met elkaar dat de overwinning daar is. Er is gewonnen. Jezus heeft de dood overwonnen. En als hij daarmee bezig is, dan is dat natuurlijk doordat Paulus zelf vol is van de geest van God. Maar als je vol bent van de geest van God, dat hebben we gisteren gehoord, dan brandt er van binnen iets. Hè? Dan vind je het fijn om met het woord van God bezig te zijn. Dan verdiep je erin en dan lees je de schriften. En zo is Paulus natuurlijk, zo kennen we hem, natuurlijk helemaal thuis in de schriften. En dan komen die teksten te binnen, terwijl hij die brief aan het schrijven is. Zie je het voor je? Hij heeft hij al die problemen aangestipt. En dan schrijft hij. Maar dan komt hij ineens, oh ja, die overwinning is daar. Wat heeft Jesaja, die oude profeet, 6 eeuwen voor de geboorte van Jezus, niet geschreven over het heil in Sion? En daar heeft hij het ook over gesproken. En we hebben het met elkaar gelezen. En het is natuurlijk indrukwekkend. Hij zal de dood voor altijd verslinden. En de Heere, Heere, zal de tranen van alle gezichten afwissen. En dan ziet u uzelf misschien wel zitten. Hebt u misschien hier wel eens troost uit gehad? En ik zie dan mensen voor me. Met hun zaddoeken. En ze zijn maar bezig om die tranen af te wissen. En die zaddoeken zijn vol. Vol van de tranen. En de kussens in de nacht. Op bed. Ze zitten vol van tranen om het gemis, wat niemand weet, waar niemand meer misschien bij stilstaat in uw ogen. Maar die tranen zijn er. Maar dan is daar die hemelse Vader, die zegt, er komt een tijd. Dan is het niet meer die kussen, maar dan is het mijn doek. Waarmee ik al die tranen afwis. Dan zul je weten van die liefde van mij. Die liefdevolle Vader. Hij zal alle tranen van de gezichten afwissen. En de smaad van zijn volk wegnemen van heel de aarde. Dan klinkt er iets in door, hè, van die holocaust. Van wat Israël allemaal heeft doorgemaakt. En dan eindigt het, ik zou daar natuurlijk over kunnen preken apart, maar ik stip het nu maar even aan. Maar zie, dit is onze God. Dit is onze God. En zo schrijft Paulus dus ook, de dood is verslonden tot overwinning. Maar als hij dat schrijft, dan is het niet alleen dat Jesaja te binnen schiet. Nee, hij is vertrouwd met dat woord dat hem lief is, waar hij altijd in gelezen heeft. En dan komt door de geest Hosea te binnen. Oh ja, dat is een oordeelsprofetie over de zonde van de stam van Efraïm. Nou, dan is dat best ook die ongerechtigheid van Efraïm is gebundeld, is opgestapeld, zonde op zonde. Het is allemaal bij elkaar. En dan denk je wel eens, och, wat gaat er nu gebeuren? En dan klinkt het. Dood, Waar zijn uw pestziekten? Ja, de dood. Dat zorgt voor pest. Dat zorgt voor de dood. Pas geleden hoor ik iets ook over die pest die in de middeleeuwen geweest is. Hoe ik daar nou bij kom, weet ik niet. Maar ik heb het ergens voorbij zien komen. En waar dat dan verspreid is, ook over Mongolië en hoe dat over de wereld kwam. En hoe mensen dus verschrikkelijk geleden hebben onder die pestziekte. Ja, dan was dat een en al dood. Graf, waar is uw verderf? Ja, het graf. En hier wordt dan ook genoemd Hades, daar komen we nog even op terug. Maar het verderf, graf is verderf, dat is ellende. Dat staat ons misschien te wachten. Ja, maar Paulus weet nu anders. En dan gaat hij dat ook invullen. Dan zegt Paulus, nee, dood niet zijn, waar zijn uw pestziekten, maar dood, waar is uw prikkel? De kracht van de dood is weggenomen. De prikkel is weg. De dood is overwonnen. En daarom verandert Paulus, en dat is natuurlijk een stukje geest, wanneer hij dan ook zegt, dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Eigenlijk staat er graf, waar is uw overwinning? Want het is opmerkelijk voor de kennis. Paulus gebruikt nergens in het Nieuwe Testament het woord Hades. En dat doet hij misschien wel voor die Grieken. Want die hebben een bepaalde voorstelling van Hades. En dat is de onderwereld. En daar wil Paulus zijn lezers niet aan herinneren. Maar wel aan het graf, de dood. En dan klinkt het ook inderdaad, dood. Waar is uw overwinning? Want dan weet hij ook dat die overwinning ook zeker is gesteld. En dat die prikkel van de dood is weggenomen. En dan denken wij vaak bij prikkel aan een insect. Hè? Die heeft een angel. En als die prikt, ja, dan kan dat soms ook je dood betekenen. Maar hier is het woord dat gebruikt wordt, prikkel, gemeente, dat is eigenlijk nog veel dieper. Dat is een prikkel die hier gebruikt wordt ook wel eens wat verbonden is met het beeld van een souteneur en een pooier. Die zijn vrouwen in de macht houdt en ze dwingt om steeds maar weer opnieuw, ja, met een ander te gaan. En die voortdurende prikkel zorgt ook steeds voor angst. En dat beeld, dat kennen wij natuurlijk ook wel, van jonge meisjes die in de angst leven van hun pooier. En ze worden steeds geprikkeld. Als je het niet doet, dan ga ik je familie doden. Dan ga ik dit doen. En die voortdurende prikkel, dat heeft de lading van dit woord hier. Maar Paulus haalt het weg. Paulus haalt het weg. Door ook steeds te zeggen, de prikkel nu van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. En dan vat hij het samen wat hij in Romeinen ook gezegd heeft. Het is die wet die ons veroordeelt. Die ons in de angst brengt. Als je dit doet, dan dat. Als je dit doet, dan zus. Dan word je voortdurend geprikkeld. En blijf je in de macht van de zonde. Maar Paulus zegt, het is weg. Het is overwonnen. De prikkel nu van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning heeft gegeven. Door onze Heere Jezus Christus. Gemeente, en dat is nu de kracht van het geloof waar Paulus van roemt. Hem zij de victorie. De dood is overwonnen. De dood heeft niet het laatste woord. Maar hij zorgt voor de garantie van het leven en van het eeuwig leven. En daarom, ondanks alle moeilijkheden in de gemeente van Korinthe, ondanks de moeilijkheden die er zijn in uw leven, ondanks de zorgen die er misschien ook zijn, ondanks alle vragen die je soms ook hebt, maar als je leeft uit de opstanding en de kracht van de opstanding van Jezus Christus, dan ga je zien dat het zin heeft om te geloven. Dat je de betekenis ervan ziet. Hoe belangrijk het is om Jezus te kennen en met hem te leven en met hem te wandelen. En dan die zin en betekenis van het leven met Jezus. Dat vertaalt zich ook in je eigen leven. Dat je vecht tegen alles wat niet goed is. In je eigen hart en leven. En dat je elke keer moet belijden. Heere, schiet zo tekort. Kijk, die geest van mij toen ik jong was en er bovenop sprong en dat gevecht aanging met die jongen. Het is later wel goed gekomen hoor. Ik heb hem later nog best wel eens gesproken. Dus het is niet altijd zo gebleven. Maar die geest, ja, dat kan steeds opnieuw weer opborrelen. Maar het is de geest van God. Het is de geest van Christus. Het is de kracht van de opstanding die jou mild maakt. Die jou rust geeft. Die niet overal meer opvliegt. Maar weet dat de geest van de liefde zo ontzettend belangrijk is. En dat je leert in de geest der liefde en uit de kracht van de opstanding te handelen en met elkaar bezig te zijn. Om ook goede dingen te doen. Elkaar te stimuleren, elkaar te motiveren, elkaar ook vast te houden. Wetende, die overwinning is zeker. Ook al gebeurt daar aanslagen, al is er ellende, al zijn er zorgen. Maar ik weet één ding, hij heeft overwonnen. En dan eindig ik maar, gemeente, met wat ik nog even las van Spurgeon. Spurgeon, die zei, ja, ik was een jaar of 15, 16. En ik was in de kerk en ik zag daar een hele oude dominee. Die was blind. Al jaren eigenlijk. Maar jonge mensen hadden net belijdenis van hun geloof afgelegd. En die oude blinde man, zei Spurgeon, die voorganger, die oude dienaar. Die zei, jongens, het is goed dat jullie belijdenis hebben afgelegd. Want de Heere God heeft me nog nooit teleurgesteld. Hij heeft me vastgehouden. Hij sterkt mij ook nu. En Spurgeon zegt, dat zijn woorden die ik nooit vergeten ben. Kijk, als een jonge vent dat nou gezegd had, hadden we gezegd, nou ja. Maar die oude dominee, getekend door zijn blindheid, maar sprak van de goedheid van Jezus en van zijn overwinning en dat het goed is. Dat gaf een geweldige stimulans om in dat geloof te staan. Mooi, hè? Zulke dienaren hebben we nog nodig. Maar die zijn er nog, hoor. Ik heb nog net voordat ik hier naartoe ging, nog even gekeken. Ik had het al gezien, maar ik dacht, ik kijk er toch nog even naar, want dan kan ik het goed vertellen. Professor Dr. W.H. Velema is overleden. Ik weet niet of u hem gekend heeft, maar de beste man, die heeft ontzettend veel geschreven en gewerkt. Ik heb nog eens een keer in Genemuiden een gemeenteavond met deze man gehad. Een en al liefdevol was die. En ik zie het hem nog vertellen tegen de gemeente in Genemuiden. Ja mensen, als we het nou hebben over onze wettische dingen. En dan proberen wij de trap op te lopen, zegt hij. Maar we vallen er zo weer af. En dan gaan we weer de trap oplopen en dan vallen we eraf. En dan moest ik weer aan denken toen ik hoorde dat deze man was overleden. Maar dan stond er op SIP, dat is zo'n platform waar christenen allerlei nieuwsberichten kunnen lezen. En daar hadden had ook iets van de jongeren daar iets op gezegd. En dat was een interview nog met Velema. Nou, dat is een oude dienaar. Is ook oud geworden. Maar als je hem dan hoort spreken dan nog even. En dan zegt hij, ja ik ga er nou wel naartoe leven. Naar die eeuwige toekomst. En ik ben, zegt hij, heilig nieuwsgierig om God de Vader van dichterbij te ontmoeten. Ja, u moet me goed begrijpen, dat bedoel ik niet oneerbiedig, zegt hij. Maar ik ben heilig nieuwsgierig om God de Vader te ontmoeten. En dat ontroert je dan, hè? Want dan denk je, dat is nou het leven waaruit wij leven, waaruit wij staan. En zegt hij, ik zie er naar uit. Nou, als je jong bent, dan denk je, ja, dan ziet je misschien nog niet zo met deze dingen. Ik zie er naar uit. En ik dank voor wie God voor me geweest is. En toen zei de interviewer, en al die titels dan, ach, zegt hij, die titels, dat zeggen mij allemaal niks. Professor, dokter. Hij zegt, dat zegt mij niks. Hij zegt, want dat heb ik gedaan, daar heb ik ook God voor nodig gehad. Dat was niet van mezelf. Dat heb ik van God gekregen. Dus dat, ach, zegt hij, dat zegt mij niks. Kijk, dat is leven. Uit de overwinning met Jezus Christus. Hem zij de glorie. U zij de victorie. Amen. En daarom heb ik ook dit lied opgegeven. Lied 183 uit Weerklank 1, 2 en 3. Gemeente, laten wij samen ook bidden en dankzeggen. Heren, wij komen ook weer tot u aan het einde van de diensten, ook van Pasen, om u hartelijk dank te zeggen dat uw woord telkens weer open mocht gaan. En dat u ons ook wilt aansporen als geheiligden om ook te leven en te wandelen in de liefde en uit de kracht van de opstanding van uw Zoon Jezus Christus. En heren, dan kunnen we misschien in ons leven best wel vaak nederlagen hebben. En dan kunnen we misschien ook wel eens denken, waar is nu uw kracht en sterkte? Maar tegelijkertijd weet Paulus er toch van dat de overwinning is behaald. En dat we zeker ook de kroon zullen ontvangen. En dat de dood en het graf ook voor ons is overwonnen. En heren, nu bidden we of u ons vervullen wilt met uw geest. Om ook in de komende tijd te leven vanuit de kracht van dit opstandingsgeloof. U zij de glorie, u zij de victorie. Opgestane heren, want u hebt daarvoor garant gestaan. En nu bidden we of u met uw Heilige Geest dat vertrouwen ook in ons wilt wekken wanneer we het nog niet kennen. Of juist ook, heren, doen verdiepen en doen uitzien naar de toekomst. Om ook nieuwsgierig te zijn. Om altijd bij u de hemelse Vader te zijn. En de Geest en de Zoon, Jezus Christus. In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Heren, geef dat we daar naartoe leven. En dat we dat ook centraal hebben staan in ons leven. En dat we de wereld en alle begeerlijkheden leren los te laten. En zo ons ook te richten op uw toekomst die vast en zeker is. Heb dank, heren, voor alles wat u gaf. Ga met ons mee. U weet hoe we thuiskomen. Of ons hart bezwaart en het moeilijk is. Of als we verdrietig zijn of als we alleen zijn. Heren, wil er zijn. Met uw kracht en met uw genade. En heb dank voor alles wat u ons gaf in deze paasdagen. En zegen ons, ja, zegen ons, o Heere, om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot van Psalm 150, vers 1 en 3. 150, 1 en 3. Gaat heen in vrede naar uw huis en ontvangt de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God, de Vader. En de gemeenschap met de Heilige Geest. Zij en blijft met u allen. Amen.